Ah, die laatste is die ene rug staan voor vreugd, die gaat wel lekker hoog.
Oh ja, sorry.
Ja hoor.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld.
We hebben toen relatief sloom gedaan, denk ik, ja. Prima.
Even adem aan het zoeken. Ja.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, dat ik in u blijf en u in mij. Zwaard in de strijd, maak mij tot machtige daden bereid. Wees als een berg, als een toren van kracht. Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Even dichter als je speelt.
Ja,
het is vooral gewoon meteen door. Daar moet je op letten. Ja, precies. Maar.
Ja. En dan, ja. Precies. Ja, hè? Ja. heel goed. Nee, dat kan heel goed. Dat er eentje meer is, klopt. En de opwekking zit zo'n modulatie op.
Als je dat nog
niet altijd mooi. Ja.
En het is voor de gemeente ook weer niet lekker zingen eigenlijk, hè? Gemiddelde.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou,
mooi.
Gelukkig. Ja, nou, mooie liederen, dus.
Ja, zeker. Ja.
Weerklank. Ja. Nou, we houden de teksten hierbij, dus dat moet goed komen.
Nee, die is hetzelfde stolpwerk in de versie. Ja. Nee, absoluut. Twee bekenden.
Hij heeft nog een taakje. Ook altijd goed, ook altijd goed. Nou, ik heb een fles bij me. Nee, liever geen een fles water. Nee, geen zorg, geen zorg. Zo bond wordt het niet.
Nee.
Nou, dat past niet bij mij hoor. Geen zorgen.
Tot dat u komt, mij roept voor goed.
deze is iets lastiger, maar ik ga gewoon even naar je kijken. Qua overgang. Ja, dat is ook lastig. Zelf ook, maar ja. Nou, dat is goed, ja.
Nee, ja. Thank you.
Goedemiddag gemeente, allen hier in de kerk of hen die meekijken, meeluisteren via de livestream of kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst. Deze middag gaat student Richard van der Linden ons voor. Er zijn verder geen mededelingen. We gaan nu zingen in de voorzang uit opwekking 520. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Van het verlangen om God te ontmoeten hebben we gezongen met elkaar. En om dat verlangen ook diep in ons hart door te laten dringen, is het nodig dat we stil worden voor God. Laten we dat doen in een stil gebed. En met verlangen en met stilte in ons hart spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat ze in hand begon. Amen. We zingen uit Psalm 107, vers 1 en vers 4. Gods goedheid houdt ons staande. We openen Gods woord vanmiddag bij Galaten 4 vers en we beginnen dan in Galaten 3. De tekst van vandaag is Galaten 4 vers 4 en 5. Maar voordat we uit Gods woord gaan lezen, willen we ook de Heere vragen om een zegen over deze dienst. En tegelijkertijd bidden we ook voor de dienst van het offer, voor de kerk en voor diaconie. Laten we bidden. Liefdevolle God, trouwe Vader in de hemel, we zijn bij u in uw huis. De deuren van uw huis stonden open. We danken u dat we zo bij u en bij uw woord ook mogen zijn vanmiddag. Dat uw woord ook open is. Dank u wel dat u zo met sprekende woorden door uw Heilige Geest ook ons vanmiddag iets te zeggen heeft. Dank u wel, Heilige Geest, dat u aanwezig wil zijn ook in ons midden. Om het woord dat we horen ook toe te passen voor ons geloof. Dank u wel, heren, dat we als gemeente ook samen zijn. Als broeders en zusters die u ons aan elkaar hebt gegeven. Heren, dank u wel voor wie we zijn als gemeente. Dank u wel dat we elkaar zondag aan zondag mogen ontmoeten rondom uw woord. En het belangrijkste, heren, is dat we u ontmoeten. Heren, wilt u bij ons zijn? De temperatuur is warm. We kunnen het ook warm hebben. Maar geef, heren, dat geen verhindering zal zijn om naar uw woord te luisteren. Geef dat alles wat gebeurt in deze dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam mag zijn. Of we nu bidden, Bijbel lezen, zingen, luisteren, spreken. Heren, laat het tot glorie van uw grote naam zijn. We bidden nu ook voor de kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Wilt u hen ook een goed moment daar geven? En zeker ook bij de oudste kinderen die een ontmoeting zullen hebben met de mensen van de catechisatie. Heren, laat het een goed moment zijn, ook een voorbereiding op het komende seizoen en op het afscheid van de zondagschool. Dank u wel, heren, dat we zo bij u mogen komen. Ook met alles wat er gebeurt in deze dienst, wilt u zegenen onze gaven voor kerk en voor diaconie. Wilt u geven dat we met een ruim hart zullen geven vanuit onze overvloed. Dank u wel dat we dat ook mogen doen. Wees zo bij ons. Bewaart u ons in alles voor het verkeerde. Kom, Heilige Geest, kom in ons midden. In Jezus' naam. Amen. We willen dus collecteren voor de kerk en voor de diaconie en als offerlied zingen we Weerklank 460, 1, 2 en 3.
Leave my crown.
Gods woord ligt open bij Galaten 3, vers 23 tot en met hoofdstuk 4, vers 7.
En daar staat: voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu is het geloof gekomen. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgename een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw hartje, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.
Dit is het woord van de Heere. Zalig, gelukkig ben je als je dit woord hoort en ook toepast in je leven. Zullen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 2, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmrijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze preek heb ik geschreven omdat ik hier al een tijd werk. En ik ook een periode heb meegelopen in een gemeente in Utrecht. En hier in deze gemeente, maar ook in de kerk van Utrecht, kom ik best wel vragen tegen over: ben ik een kind van God? En hoe weet ik dat dan? En ook de vraag: wat doet God eraan? Mensen die lange tijd gebeden hebben om zekerheid van het geloof. Iemand die vertelde me zelfs: ik heb mijn knieën stuk gebeden. En nog weet ik het niet. Doet God wel iets? En met dat in de gedachte las ik Galaten 4, vers 4 en 5. God grijpt in onze tijd. En ook met dat in onze gedachten willen we vanmiddag ook gaan kijken naar dit Bijbelgedeelte. Wat doet God? Tijd. Wat is nu tijd? Als ik dat aan onze jongens en meisjes die nog in de kerk zitten zou vragen: wat is nou tijd? Nou, denk dan maar eens bijvoorbeeld aan zaterdagmorgen. Papa en mama die zeggen dan tegen jou: als de grote wijzer op de 12 staat en de kleine wijzer op 8, dan pas mag je uit bed komen. Want papa en mama die willen eventjes uitslapen. Maar je weet natuurlijk wel, en dat is tenminste mijn ervaring ook, 8 uur, ze zijn vaak veel eerder dan die 8 uur zijn ze wakker. En dan gaan ze naar beneden of hele andere dingen doen. Maar als je nou op school zit en je kijkt op de klok, dan lijkt het net alsof of die wijzer niet vooruit komt. En je zit maar te wachten totdat het bijna pauze is. En dan is het pauze. En je mag naar buiten. Je mag gaan spelen. Ik heb nog maar weinig scholen tegengekomen waar buiten een klok hangt. En ik weet zeker, als jij buiten bent, dan vliegt de tijd. Voor je het weet is de pauze voorbij. En denk je bij jezelf: nee hè, moet ik weer naar binnen? En als het 12 uur is en de bel gaat, de school is afgelopen, dan wil je zo snel mogelijk naar huis. Nou, tijd is wel iets heel typisch. Denk alleen al aan de spreekwoorden die wij hebben met het woordje tijd. Tijd is geld, de tijd vliegt, de tijd die glipt me door de vingers. En zo kan ik nog wel een heel tijdje doorgaan. Typisch iets van ons mensen. Wij willen met elkaar grip op de tijd hebben. Want ik heb die tijd niet meegemaakt hoor, maar uit de geschiedenis weten we: toen we naar de zon keken, was alles nog niet zo precies ingericht. Als je dan tegen iemand zei: ik zie jou op het moment dat de zon het hoogst aan de hemel staat, dan was het de ene dag 12 uur, de volgende dag 12:01. Zo precies was de tijd niet ingedeeld. Maar toch wilden wij met elkaar die tijd heel chronologisch indelen. Een jaar heeft zoveel maanden. Een maand heeft zoveel dagen. Een dag heeft zoveel uren. En zo kan ik de hele preek wel vol praten. Zo hebben wij onze tijd ingedeeld. Chronologie. Het komt van het woordje chronos. En chronos is niets anders dan de god van de tijd. Alleen met al die chronologie, met al die volgorde die we hebben gemaakt, hebben wij nu grip op de tijd? Nou, ik denk het niet. Want als ik het woordje nu uitspreek, is het woordje nu alweer verleden tijd. En toch hebben wij wel het idee, wij hebben de tijd in onze handen. Wij hebben grip op tijd. En we denken met elkaar, ja, we zijn aardig bij de tijd. En juist vanwege dat idee grijpt God in onze tijd. Waarom? Daarover gaan we nadenken. Aan de hand van Galaten 4, vers 4 en 5. De tekst is ook gebeamd. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Thema van de preek: God grijpt in onze tijd. Het is een noodzakelijk ingrijpen en het doel van het ingrijpen. Met de woorden en de beelden die we met elkaar hebben gelezen in Galaten 3 en in Galaten 4, stappen we een gewoon gezin binnen. Een gewoon gezin dat woont in het land Turkije van tegenwoordig, de landstreek Galatië. Het gezin, zo hebben we gelezen, bestaat uit een vader, een kind en in ieder geval een paar slaven. Het kind is de erfgenaam. En een erfgenaam die wacht op een erfenis. Die erfenis, die krijgt hij op de tijd die de vader heeft bepaald. Pas als de tijd is aangebroken, zal het kind de erfenis krijgen. En tot die tijd heeft het kind helemaal niets. Wordt er voor hem gezorgd. En hij is in niks anders dan de slaaf van het huis. Want ook een slaaf heeft geen enkel bezit. Je kunt je natuurlijk afvragen, waarom gebruikt Paulus nu dit beeld? Dit beeld van een slaaf en van een kind en van een erfgenaam. De reden is logisch. Omdat dit beeld gewoon heel duidelijk paste in de tijd van toen. Sommige gemeenteleden van de gemeente van Galatië waren slaaf. En als slaven waren ze dienstbaar aan de gezinnen. Het is zelfs bekend dat slaven het niet altijd heel slecht hadden. Er zijn verhalen bekend dat slaven bijvoorbeeld onderwijs gaven aan de kinderen. De paedagogos, de pedagoog. Ze waren wel met handen en voeten soms gebonden aan hun heer. Maar soms gebeurde het dat de slaaf werd vrijgekocht uit de slavernij. En die slaaf die was dan een vrij mens. Geen moment wilde die slaaf dan terugkeren in de slavernij. Een vrije slaaf wil vrij zijn en niet meer gebonden zijn. En toch pakt Paulus dit beeld van de slavernij op een geestelijke manier. En wanneer hij over slavernij spreekt, dan heeft hij het over geestelijke slavernij. Ze waren namelijk, en zo hebben we dat ook gelezen in vers 3, onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Wat zijn nou grondbeginselen van de wereld? Nou, heel veel mensen hebben hun hoofd daarover gebogen om dat te kunnen uitleggen. Grondbeginselen van de wereld. En de meeste uitleggers die gaan ervan uit dat de Galaten de grondbeginselen, en in andere vertalingen staat machten van de aarde, dat ze die aan het dienen waren als goden. En die aardse machten die bestonden uit de volgende elementen die wij ook wel kennen. Aarde en water, uit vuur en uit lucht, wind. Ieder element diende de mensen als God. En die God die moesten ze dan op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip gaan dienen. En zo hadden ze het hele jaar rond. Hadden ze het vreselijk druk met het dienen van al die elementen. Die God, die moest op die bepaalde dag gediend worden, op dat tijdstip, op dat uur. Zo waren ze, hun hele jaar was in beslag genomen. Wetmatig en verplicht. Ze waren dus echt slaaf van de tijd en van de afgoden. Door de komst van Paulus in Galatië werden de mensen door het evangelie van God bevrijd van die tijdslavernij. En met vreugde leerden ze Jezus kennen en dienen. Alleen, toen Paulus weer vertrokken was, arriveerden er allerlei dwaalleraars in de gemeente van Galaten. En volgens deze christenen van Joodse afkomst moest iedereen weer de wet, de Tora uit het Oude Testament gaan dienen. Bijvoorbeeld, voor hen was het niet voldoende dat je gedoopt was. Maar je moest ook weer besneden worden. Want als je echt besneden was, dan was je echt christen. Een volgeling van Jezus. En zo gebeurde het dat ze weer slaaf werden van de wet. Dat kwam het leven van de gelovigen weer binnen. En aan het begin van hoofdstuk 3 staat daarom die uitroep van Paulus. Gelaten, wat is er nou met jullie gebeurd, zeg? Zijn jullie weer slaaf geworden? Wie heeft jullie in de ban gekregen? Jullie zijn weer slaaf geworden van de wetmatigheid. En dan is het zo mooi. Ineens. Terwijl je dit allemaal leest. Ineens. Zegt Paulus. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Bij het woordje maar. Dan moet je opletten. Dat woordje staat er niet voor niks. Dat woordje maar geeft aan, nu gaat er iets heel belangrijks gebeuren. Let eens op, zegt Paulus. Wat er nu gebeurt, is een kantelpunt in de tijd. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, een ingreep in de tijd was nodig. De tijd was vol. Waarom? Omdat de mens slaaf was geworden van de tijd en van de wet en van allerlei andere verplichtingen. Een nieuwe tijd moest aanbreken. En die tijd heeft God de Vader bepaald. Gods tijd is een andere tijd dan onze tijd. Daar vertel ik niets nieuws mee. Wij hebben al bepaald dat een dag 24 uur duurt. Dat een jaar 365 of met een schrikkeljaar 366 jaar duurt. Maar zo is het met Gods tijd niet. God rekent niet met een horloge. God rekent niet met uren of dagen. Gods tijd is niet chronologisch. Gods tijd moest. En zo staat het er ook. Moest eerst vol worden voordat God zijn zoon zond. Dat woordje vol worden, hè? Wat is nou vol worden? Is dat een glas vol schenken? Of dat de tijd er rijp voor wordt? Ook zo'n uitspraak? Nee, dat is het niet. Want als de tijd ergens rijp voor is, dan kun je precies nagaan waarom de tijd rijp is geworden. Waarom alles klaar was voor het ingrijpen van God. Dan zouden we precies kunnen nagaan waarom de tijd vol is geworden voordat Jezus hier op aarde kwam, bij keizer Augustus. Maar zo moet je niet rekenen. Of op zoek gaan naar verklaringen. Want dan gaan we verkeerd om met Gods handelen in onze tijd. En dan maken we het handelen van God afhankelijk van onze menselijke geschiedenis. God is niet afhankelijk van onze tijd en van onze geschiedenis. God die breekt juist in onze tijd. Er moest een einde komen aan de tijd van slavernij, van de wet. Want die wet en die wetmatigheid zelf brengen geen verlossing en geen heil. De wet die brengt je niet dichter bij God, maar die zet je juist op afstand van God. Want de wet, als je die leest, laat ons onze zonde tegenover God zien. En de wet die leert dat we redding nodig hebben. En daarom moest Christus komen in onze tijd. Gods Zoon. Christus is de beloofde redder die God al in het Oude Testament bij Adam en Eva aan ons heeft beloofd. Kijk, al in het Oude Testament beloofde God de verlosser, de redder. En vanwege die belofte was de volheid van de tijd er. Toen brak die tijd aan. God zond zijn zoon uit, dat is de rest van de tekst. Het woordje uitgezonden, waar moet je dan aan denken? Nou, misschien hebben wij, jongens, meisjes, of wij allemaal wel, die beelden dan voor ogen van militairen. Militairen die worden wel eens uitgezonden naar een bepaald gebied om vrede te stichten. Militairen die worden gestuurd naar gebieden waar oorlog is. Waar misschien wel rampen zijn om mensen te redden. Nou, net zoals dat die soldaten op een missie worden uitgestuurd, uitgezonden. Zo is de Heer Jezus ook door zijn Vader naar deze aarde gestuurd. Hij werd uitgezonden naar een wereld waar dingen gebeuren die de Heer in zijn schepping niet zo heeft bedoeld. En deze wereld kunnen we echt met recht oorlogsgebied noemen. Vanwege de gebrokenheid, vanwege de pijnen, vanwege het verdriet die veroorzaakt worden door rampen en oorlogen. De aarde is nog meer een oorlogsgebied vanwege het grootste onrecht dat er tussen God en ons mensen is, namelijk de zonde. En daar hebben wij elke dag tegen te strijden. Maar nu even naar ons, want misschien is het wel eens aan jou gevraagd. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat mensen aan je vragen, wat doet God? Wat doet God aan al die rampen? Wat doet God aan al die oorlogen? Waarom doet God niks? Hij is toch machtig, hij is sterk, hij kan toch ingrijpen? En dat zijn geen makkelijke vragen. Je hebt er ook niet zomaar een antwoord op. En misschien, als je eerlijk bent, heb je zelf ook die vragen over die rampen en over die oorlogen. En vraag je je inderdaad wel heel concreet af, wat doet God nu? En je begint te twijfelen. En voor je het weet, vraag je jezelf ook heel diep af. Is God er wel? Volgende dia. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God ingegrepen. Kijk, dat woordje heeft. Hij heeft, God heeft zijn zoon gezonden. Het allerliefste dat God had, stuurde hij naar deze wereld in onze tijd. En dat was doelgericht. Hoe weet ik dat? Nou, omdat er in het Grieks woordjes worden gebruikt die een doel aanduiden. Je ziet dat aan het woordje opdat. Dat woordje opdat, het staat in de Griekse taal 2 keer. Opdat geeft een doel aan. En wat is nou het doel van Gods ingrijpen? Nou, dit doel. God wil de mens, die weer slaaf is geworden, vrijkopen van de wet en de wetmatigheid. En hij wil hen aannemen tot zijn kind. Met andere woorden, Gods doel is dat de mens, dat wij geen slaaf meer zijn, maar dat we leven in vrijheid. Als aangenomen kind van de hemelse vader. En daarom gaat Paulus verder. Hij zegt in vers 5, Gods zoon werd geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. 2 keer staat er geboren in die hele onopvallende kleine bijzinnetjes in vers 4. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Nou, als ik hier zo rondkijk. Wie van jullie is er niet geboren uit een vrouw? Ieder mens wordt toch geboren uit een vrouw? Dat is een bijzonder zinnetje. Passend bij de Heer Jezus. Want Gods zoon werd wel op een hele wonderlijke manier geboren. Namelijk uit een maagd. 9 maanden. En dat is echt een wonder. 9 maanden bracht de Heer Jezus door in de baarmoeder van de maagd Maria. 9 maanden in de moederschoot van Maria ontwikkelde de Heer Jezus zich tot mens. En toen hij eenmaal geboren was, groeide hij op van baby naar kleuter, van tiener tot volwassene. En hij nam in wijsheid toe, zegt Lucas. Waarom? Nou, om maar 1 ding. Omdat hij mens zou zijn zoals dat wij mensen zijn. Helemaal aan ons gelijk, maar zonder zonde. En dat niet alleen, want het tweede zinnetje met dat woordje geboren, dat zegt dat de Heer Jezus, net zoals alle andere Joodse kinderen, werd geboren onder de wet. Als zoon van de wet, lezen we in de Bijbel, toen hij ouder dan 12 was, mocht hij voorlezen in de synagoge van Nazareth. En toen werd hem de boekrol van Jesaja in de hand gelegd. En de Heer Jezus die rolde de boekrol af. En toen las hij deze woorden. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Notabene, de Heer Jezus. Hij leest het zelf voor. God heeft mij gezonden. En toen de Heer Jezus dit gelezen had, zei hij tegen de mensen, beste mensen, heden, vandaag, nu, is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En dan zegt Paulus in de tekst van vandaag precies hetzelfde. Hij herhaalt eigenlijk als een soort echo de woorden van de Heer Jezus, die hij in Nazareth heeft voorgelezen. Want Jezus leest, God heeft mij gezonden. Paulus die zegt, God zond zijn zoon uit. Paulus maakt met deze woorden gewoon heel eenvoudig duidelijk, beste mensen, de Heer Jezus moest mens worden. Hij heeft het al zijn hele leven lang gezegd. En ik, Paulus, zeg het jullie hier in Galaten en vanmiddag ook nog eens een keertje na. Paulus maakt duidelijk dat de komst van de Heer Jezus dit doel had. Om ons vrij te kopen. Opdat wij door God als zijn zoon en als zijn kinderen zouden worden aangenomen. Letterlijk staat er. Opdat wij door God als zijn kinderen zouden worden geadopteerd. Maar voordat we nu verder gaan met het noemen van dit doel, zoals hier gezegd, de aanneming, de adoptie tot kinderen van God, en God die mijn vader wil zijn, dan stuiten we wel op hele tere gevoels- en geloofszaken. Juist rondom deze genoemde woorden kunnen er best wel hele pijnlijke en moeilijke herinneringen zijn. Adoptie. Vader. Ook op Vaderdag kan dat pijnlijk zijn. En daardoor is het misschien wel niet makkelijk om verder te luisteren naar deze preek. Ondanks deze moeilijke woorden die ik nu zeg, probeer alstublieft te ontdekken ook in deze preek wie God is. In zijn grote liefde en barmhartigheid voor jou. Want God heeft zijn Zoon in onze tijd, in jouw tijd gestuurd met dit doel. Opdat jij, zoals dat je hier zit, met je pijn, weer vrij bent. Dat je geen knecht bent van je pijn, van je moeite en van je verdriet. En dat je in vrijheid mag leven als kinderen van God. Adoptie. In de tijd van Paulus gebeurde het vrijkopen uit slavernij en adoptie tot kind best wel heel vaak. Adoptie kwam niet alleen voor bij kleine kinderen, maar gebeurde zeker heel vaak met grote mensen. Zo is er een verhaal bekend dat keizer Augustus, we kennen hem uit de Bijbel, uit Lucas, dat keizer Augustus geboren werd als Gaius Octavius. Nu werd het testament van de overleden keizer Julius Caesar werd geopend. En in dat testament van die keizer stond: Gaius Octavius is mijn zoon. Ik heb hem geadopteerd. Hij is mijn opvolger. Nou, je begrijpt dat die Gaius Octavius, toen hij dat hoorde, direct die adoptie waar hij helemaal niks van wist, direct aannam. En daarmee werd hij de grote opvolger van het grote Romeinse Rijk. En liet hij zijn naam veranderen in Augustus. En zo kennen wij hem als keizer Augustus. Nou, dit beeld over adoptie, om erfgenaam te worden, om opvolger te zijn van iemand, dat beeld moet je even vasthouden. Want Paulus die neemt dat als beeld, een heel bekend beeld in die tijd, gewoon over. Erfgenaam, vraag je af. Waarvan ben ik dan erfgenaam? Nou, van de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Want wat God heeft al aan Abraham beloofd, dat hij een God zal zijn van alle volken, van alle mensen. En die belofte die is in Jezus Christus geheel en al vervuld. Nou, en deze verbondsbeloften die gelden voor gelovigen en voor hun kinderen. Dat hebben we vanmorgen nog gehoord uit het doopsformulier. Juist bij de doop hoorden we: bezegelt God de Vader dat hij een eeuwig verbond van genade met ons en met onze kinderen sluit. God belooft ons bij de doop dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een vader voor ons wil zorgen, in voor- of tegenspoed. Ja, deze woorden, die zijn zo bijzonder. Al bij de doop, we hebben het vanmorgen nog gezien, al bij de doop maakt God duidelijk wat het doel is met ons leven. Door het water van de doop maakt hij duidelijk: ik wil jou tot mijn kind aannemen. Je bent toch geen natuurlijk kind van God, maar een door God aangenomen, geadopteerd kind. God heeft maar één kind en dat is zijn zoon Jezus. En Jezus die verliet de hemel op de daarvoor bestemde tijd, toen de tijd vol was. Met zijn vader had Jezus zo'n diepe band dat hij hem Abba, vader noemde. Heel persoonlijk, heel intiem. En ook een aangenomen kind. Van God mag Jezus door de Heilige Geest nazeggen: Abba, Vader. Maar misschien worstel je juist met zo'n vraag. Ben ik een kind van God? En dat kan heel veel strijd in je leven geven. Want een kind van God, dat ben je toch niet zomaar? Dan moet er toch iets heel bijzonders gebeuren. Bovendien, als je naar jezelf kijkt en je kent jezelf heel goed, je weet, elke dag zondig ik tegen God. Is het dan ook mogelijk voor mij? Voor mij, zoals dat ik mezelf ken. Aan de andere kant, je kunt ook zo verwonderd en diep ontroerd zijn als je zo'n doop ziet. En over alles wat de Heer heeft gedaan. Door het zenden van Jezus naar deze aarde. Alleen een aangenomen kind van God. Dat blijft zo lastig voor je. Als het nou zo lastig is. Kijk dan goed in dit schriftgedeelte wat we vanmiddag hebben gelezen. Wie het initiatief neemt in dit Bijbelgedeelte. Wie is dat? Wij mensen? Nee, want het initiatief ligt bij God. God grijpt in onze tijd. Met dit doel. God wil ons tot zijn kinderen aannemen. Dat prachtige lied. Het is God en God alleen. En wij mensen, hoeven wij dan helemaal niets te doen? Gaan zitten en afwachten? Of toch wel, moeten wij wel iets doen? Ja, één ding. Met je lege handen naar God de Vader toe gaan, om dan in geloof antwoord te geven op Gods doel met ons leven. En te zeggen: Vader, ik begrijp het niet, maar ik dank u dat ik door genade toch uw kind mag zijn. Gemeente, hoe groot is Gods liefde voor ons? God heeft ons niet aan ons lot overgelaten, want hij stuurde zijn zoon in onze tijd. Jezus kwam om te lijden aan het kruis en te sterven. En daar had hij zijn leven voor over. Het Pasen laat God zien dat hij ingrijpt in onze tijd. Want Jezus stond op uit het graf. De dood en de zonde, ze zijn verslagen. En na Pasen mogen we leven in vrijheid. Want God heeft de belofte aan Abraham helemaal vervuld. God zei namelijk tegen Abraham, diep in dat Oude Testament: Abraham, ik wil jouw God zijn. En niet alleen maar jouw God, maar ik wil ook de God zijn van de kinderen die na jou komen, alle generaties door. Dat is een eeuwige verbond, een eeuwige afspraak die ik maak. En daarom is die belofte van God ook nu geldig. Broeder, zuster, jongeren, zoals dat je hier zit. God wil en hij zal ook jouw vader zijn door de Heer Jezus Christus. Hij wil het. Laten we daarom God drieënig, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, in verwondering aanbidden. Kom, verwonder u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ziet vervuld de zielenwensen. Ziet dit nieuwgeboren kind. Dit nieuwgeboren kind. De Heer Jezus. Hij kwam op Gods tijd. In onze tijd. Dank u, Heer Jezus, dat u ook mijn verlosser en mijn redder wil zijn. Amen. Laten we danken. De lof, de aanbieding, de wijsheid en de macht, die brengen wij u toe, Heere onze God, voor wat u gedaan heeft en op welke manier u ook ingegrepen heeft in onze tijd. Met dat doel dat we kinderen van u zijn. En dat belooft u aan ons. En als u iets belooft, dan wordt het ook waar. Dank u voor die woorden, ook van deze middag. Ga met ons mee naar huis. Breng ons veilig thuis. Geef ons een goede week bij alle dingen die we gaan doen. Heren, wees ons in alles nabij. U weet wat we thuis aantreffen. Of dat moeilijke dingen zijn, of niet zulke moeilijke dingen. Blijdschap, vreugde, moeite, verdriet. Heren, ga met ons mee. En zorgt u voor ons, zoals een vader voor zijn kinderen zorgt. Heren, wilt u bij ons zijn, ook deze week. Als we deze week ook onze broeder Brugmans als gemeente, als we daarvan afscheid nemen. Heren, wilt u een goede dienst geven. En wilt u daarin ook de familie kracht en uw nabijheid geven. Zegen zo de gesproken woorden. Zegen zo wie u bent. In dit alles bidden en danken wij u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we ons geloof beleiden, zingen we uit Psalm 5, vers 6. We beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft door Pontius Pilatus, is gekruisigd. Zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te zingen uit Psalm 105, vers 2 en vers 5. En mooi om dan deze twee psalmen, vanmorgen hebben we hem gezongen, Psalm 105, vers 5, nu ook als afsluiting van deze zondag ook te zingen. Biddend om de zegen van de Heere mogen we als gezegende van hier gaan. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.